Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Nicky van der Gijp. Samen met Nicky en een speciale gast.
Dit is nog even hoe je het kan testen richting het EK. En als je daar dan een paar belangrijke spelers mist, ja, dan vraag ik me af hoe die vastigheden er dan wel gaan komen.
Welkom bij de FC Afkikken Daily van woensdag 20 maart. We gaan het vandaag hebben over de grote mediadag bij Oranje. Veel interviews gezien, of het nou Wijnaldum was, Memphis Depay, Virgil van Dijk, van alles. En er zijn nog wat interessante ontwikkelingen bij Bayern München om het over te hebben. In ieder geval weer genoeg om te bespreken. En dat doe ik aan mijn zij, met mijn grote vrienden Bart. En hij is weer terug bij mij op de bank. Nicky, dus Nicky en Nicky in BV?
We zitten er weer. Heerlijk. Het is toch een lekker bankje om op te zitten. Hè? En het lijkt misschien alsof er weinig nieuws is, maar toch is er een hoop te bespreken vandaag, denk ik.
Zeker. Tuurlijk is er genoeg leuke dingen om te bespreken. Ik denk dat we beginnen met Virgil van Dijk. Die gaf een heel groot interview in de VI. Sowieso denk ik het lezen waard. Er stonden superveel leuke dingen in. Gaan we even een paar dingen uitpakken, want anders wordt het wel een hele lange podcast.
Ja, zullen we het linkje ook wel even in de beschrijving zetten.
Inderdaad, dat goed is sowieso dan. Goed. Hij begon al het interview over het shirt. We hebben hem nu hier achter ons in de studio hangen. Hij vond hem mooier dan het vorige shirt. Kan ik hem eigenlijk wel in vinden, moet ik zeggen.
Ja, nou, ik vind vooral de kleur oranje vind ik mooi. Hij is net iets feller oranje, dat zei Virgil ook. Ja, hij doet mij een beetje denken aan de kleur oranje van Dragon Ball Z. Dus waar ik Goku, Gohan en zo altijd mooi in die pakjes heb zien lopen. Is mijn jeugdsentiment. Maar nee, ja, mooi. Hij kan mij wel bekoren, dit shirt.
Ja, en hopelijk kan Virgil er heel veel goede wedstrijden in gaan spelen. Daarover gesproken. Het ging vooral over zijn trots om het oranje shirt weer te mogen dragen. Hij is eigenlijk dit jaar pas echt weer helemaal terug bij Oranje. Heeft heel veel kritiek gehad natuurlijk, maar ja, zo'n zware kruisbandblessure, daar ben je natuurlijk niet zomaar van hersteld. Hij moet eigenlijk denk ik een beetje de kar gaan dragen bij Oranje.
Of, zie de kar dragen?
Kan trekken. Maar ja, inderdaad,
het zal toch eens in Daily niet gebeuren dat ik het spreekwoord verkeerd zeg. Hij moet een beetje de kar gaan trekken. Oké.
Ja.
Jongens.
Ja, dat klopt. Ja. Nee, ja, maar dat is eigenlijk zin. Dat wordt altijd van hem verwacht, natuurlijk. En dat is inderdaad ook na die blessure wordt dat meteen van hem verwacht. En daar heeft hij ook wel ook over gezegd: van ja, sommige mensen beseffen niet hoe moeilijk het is om van zo'n blessure te herstellen. Maar ja, het is ook logisch dat wij als Nederlanders en eigenlijk elke fan van Liverpool of Oranje wel meteen. Van hem verwacht dat hij dat doet.
Ja, moeten wij dat verwachten? Want hij heeft nog niet altijd kunnen leveren, denk ik toch?
Nee, kijk, dat is inderdaad wel een beetje het beeld wat heerst. Hè? Dat er ook wel eens negativiteit rond hem is. Met name ook over zijn leiderschap wordt natuurlijk veel gesproken. Hè? Dat hij veel praat en weinig echte dingen zegt. En dat hij niet echt de grote leider is. Dat hij, als hij zo'n goede verdediger is, dat hij wel echt zorgt dat de boel altijd dicht is en niet altijd achteruit loopt en zo. Ja, dat is altijd lastig om dat soort dingen te vergelijken. Want dat heeft ook met speelstijlen te maken. Zijn meningen van mensen in de media die daar misschien daar net van anders kijken dan wij. Eigenlijk vind ik misschien wel dat hij wel vaak levert. Oranje kwakkelt altijd een beetje. En ik was het alweer bijna helemaal vergeten. Maar hij maakt bijvoorbeeld gewoon in de belangrijkste wedstrijd, eigenlijk in de kwalificatiereeks, daaruit in Griekenland, is hij wel gewoon degene die ervoor zorgt dat we uiteindelijk die wedstrijd winnen. En dat we gewoon doorgaan door die penalty te maken. Op dat moment staat hij wel echt op. En is hij wel echt de leider van Oranje, vind ik.
Maar... Ja, en de kritiek tijdens de kwalificatie was ook vooral dat het aan de bal er bij Oranje niet goed uitzag.
Ja.
Maar verdedigend, ja, toch best weinig in de problemen gekomen. Dus ik denk dat daar inderdaad ook wat jij zegt, dat ik dat best wel vind meevallen hoe erg Van Dijk is tegengevallen. En ik denk ook echt dat Van Dijk bij uitstek iemand is die op een groot toernooi wel gaat leveren. En wel inderdaad die leider is die ook bij Liverpool is. Dus ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in. Ja. Dat hij gewoon inderdaad die kar gaat trekken.
Heeft het misschien ook niet een beetje te maken? Ik denk dat...
Nee, ga verder.
Leuk, jongens. God, nu ben ik helemaal kwijt. Jullie zitten me helemaal van mijn apropos te brengen. Nee.
Sorry.
Wij hebben natuurlijk, het ging over zijn prestaties. Is vaak kritiek op hem hoe hij levert in Oranje. Maar heeft dat misschien niet ook gewoon te maken met de spelers die om hem heen voetballen? Ik bedoel, hij speelt bij Liverpool. Misschien wel een van de ploegen met de meeste patronen in het spel in heel Europa. Ik bedoel, heel veel vastigheden, bepaalde speelstijl. En dat heeft Nederland niet, toch?
Nee, ja, kijk, echt zo heel veel patronen en zo erin, dat heb je inderdaad niet. Dat is inderdaad anders. Dat is denk ik sowieso wel anders in interlandvoetbal dan in clubvoetbal. Maar daar komen we misschien later nog wel even op terug. Het is lastig om te zien en lastig om te zeggen. Aan de bal vind ik ook nog wel dat Van Dijk best wel dingen laat zien die wel goed zijn. Hij is met name in zijn lange passing. Ik denk dat heel goed is en daar is hij absurd in en daar is hij belangrijk in. Daar hebben we wel ook de spelers voor om die aan het werk te zetten. Dus met de wingbacks die hoog zouden kunnen spelen. Met snelle aanvallers die je in de diepte zou kunnen bereiken. Ja, dat heeft niet altijd goed gewerkt. Je zag in de kwalificatie dat we vaak met de backs toch wat lager speelden. Daarin kom je dan wel weer in dat we niet zoveel weggeven. En dat het verdedigend heel stabiel is. Nou ja, dat is denk ik iets waar Koeman voor gekozen heeft in de kwalificatie. Dat zag er eigenlijk best wel oké uit wat dat betreft. Ja, het was een beetje saai en het zag er niet altijd even goed uit. Niet zo heel veel attractiviteit eromheen. Maar het was heel degelijk. En als we zo meteen met iedereen in topvorm misschien iets aanvallender kunnen spelen en iets dominanter kunnen spelen, ja, dan denk ik dat we een sensationele Van Dijk gaan zien.
Ik denk wat jij zegt dat het heel belangrijk is. Hij haalt dat zelf ook aan in het interview. Dat mensen ook moeten beseffen dat er weinig vastigheden zitten bij dit Oranje. Er zijn natuurlijk veel blessures geweest in de kwalificatie. Veel positiewisselingen, een systeemwisseling.
Ja.
Onderschatten we dat niet een beetje?
Nou ja, dat gebrek aan vastigheden baart mij best wel zorgen. En zeker ook omdat je nu in deze periode ook weer een Frenkie de Jong mist. Die daar natuurlijk super belangrijk in gaat zijn. Dit is nog even hoe je het kan testen richting het EK. En als je daar dan een paar belangrijke spelers mist, ja dan vraag ik me af hoe die vastigheden er dan wel gaan komen.
Ja, dat is wel een beetje een thema. Hè? Want je hoort het steeds meer mensen in en rondom Oranje hoor je het hebben over de vastigheden.
Ja.
En dat ze daar heel erg naar zoeken. Terwijl, ja, er zijn misschien ook wel gewoon andere dingen, toch? Die belangrijk zijn, ook een stukje kwaliteit of dat soort zaken. Koeman zegt bijvoorbeeld dat de vastigheden, dat het verschil kan zijn hoe ver we komen in zo'n toernooi. Terwijl, nou ja, we hadden het er van tevoren over. We hebben eigenlijk toch ook best wel gewoon een hoop goede spelers. Nick?
Ja, natuurlijk. We hebben ontzettend veel goede spelers. En spelers van topclubs. Maar wat ik dus een beetje overschat vind. En misschien heb ik het dan helemaal mis. Hè? Dat gebeurt hier wel eens vaker. Is dat ik denk dat een nationale ploeg nooit veel vastigheden kan hebben. Ik geloof daar niet in. Of dat nou bij Nederland is. Kijk, het kan zijn dat zoals de Belgen een tijd hebben gehad. Dat je gewoon bijna 8 jaar met dezelfde kern speelt. En dan heb je misschien vastigheden. Want dan ken je elkaar zo goed. Maar in een normale wereld verandert zo'n nationaal team best wel regelmatig. Omdat spelers worden ouder, spelers komen in vorm, spelers vallen heel erg ver weg, raken geblesseerd. Noem het allemaal maar op. Dus ik denk dat gewoon een effect is. En daardoor je nooit heel veel vastigheden kan krijgen. En ik denk voor een trainer is het allerbelangrijkste. En ik denk dat Koeman dat goed kan. Die jongens moeten vooral op hun gemak zijn. Je moet het niet te moeilijk maken. Je moet zorgen dat het systeem vrij simpel tactisch in elkaar zit. Ik geloof niet dat je een heel moeilijk systeem erin kan borduren. En wat Van Gaal ook al. Je moet die jongens het gevoel geven dat het erin zit. Ik bedoel, Van Gaal heeft zelfs ons het gevoel bijna gegeven dat de wereldkampioen komt. Nee, maar dat is wel zo.
Ja.
En voor mij is dat denk ik het belangrijkste. Dat die jongens het vertrouwen krijgen. Maar ja, ik denk dat een trainer tactisch gezien, ja, misschien wel 80% minder invloed heeft dan dat je hebt als je het clubtrainer bent.
Zo, hier wordt een heel hard
Ja, dat weet ik namelijk nog zo net niet. Of het echt zo'n groot verschil is qua minder invloed. Maar ook hoe belangrijk het is. Ik denk juist wel dat het heel goed is hoe meer vastigheden je eigenlijk al creëert eromheen. Zeg maar, omdat je veel wisselingen hebt, omdat je te maken hebt. Dus wat je zegt met spelers die ouder worden en zo. En jonge talenten die doorbreken, noem maar op. Denk ik dat het heel goed is als je zoveel mogelijk juist een lange lijn weet te creëren. En juist ergens stabiliteit en vastigheden eromheen al maakt. Dus dat je een speelwijze creëert. En dan hoeft het niet eens per se binnen één systeem te zijn. Maar dat je een langere visie of een langere termijn visie en een speelwijze creëert. Waarin je makkelijker iedereen kan inpassen. En dat is meer dan alleen Oranje 1, om het zo maar even te zeggen. Dus de echte heren. Maar dat gaat ook verder door de organisatie. En ik denk juist dat die vastigheden, ja, die zijn heel belangrijk. Maar die moet je wel gaan creëren met elkaar. En daar moet je nu mee beginnen. En dat is hangt niet alleen samen met welke poppetjes er nu wel zijn of niet, denk ik. Maar misschien zie ik dat wel weer verkeerd.
Nee, ik denk dat je gelijk een heel mooi bruggetje maakt trouwens. Want jij hebt het over de lange termijn visie. Dan gaan wij gelijk door naar eigenlijk een interview wat ook gisteren, of was het zelfs vandaag, uitkwam van Nigel de Jong. Die natuurlijk technisch directeur topvoetbal is bij de KNVB. En daarvoor is hij verantwoordelijk voor de nationale teams van alle mannen, de vrouwen, de jeugd. En hij moet zich dus gaan richten op de toekomst. Geloven jullie daarin dat een man zoals Nigel de Jong dat kan? En in zo'n functie misschien wel zelfs?
Nou ja, ik denk wat Nicky zegt, was overigens een interview in de Volkskrant. Dan zullen we het linkje ook wel even van in de beschrijving zetten. Maar ik denk dat wat Nicky wel zegt, dat er wel wat in zit. Dat je wel inderdaad duidelijk kan maken aan de selectie van nu. Maar ook hoe duidelijker dat wordt op de lange termijn, hoe meer ook nieuwe selectiespelers van Oranje weten van, oh ja, oké, hier spelen we zo. En dat gaat je uiteindelijk ook wel helpen in het creëren van een goed systeem waar iedereen snel instroomt. Ja.
Jongens, dit kan toch niet?
Ik denk dat je heel veel, zeker met zulke topspelers, dat je heel veel kan doen in die periode vlak voor een eindtoernooi. Die periode dat je
die zes
elke
weken,
dag...
Zeker.
Ja,
ja.
Ik geloof dat je daar echt heel veel in kan doen.
Ik geloof dat je daar veel in kan doen. Maar ik kan niet geloven dat je een heel goed systeem zonder oefenwedstrijden in die zes weken, zeg maar, voor het EK. Ja. Dan speel je denk ik niet eens meer de uitzwaaiwedstrijd. Dan ben je natuurlijk al, of misschien wel weer
helemaal daar zitten die uitzwaaiwedstrijden zitten daarin. Je hebt natuurlijk genoeg mensen om in ieder geval 11 tegen 11 op de training mee te spelen en zo. Maar inderdaad, je hebt niet echt meer de wedstrijden op niveau, om het zo maar even te zeggen. Maar zeker die zes weken, dat is hetzelfde met clubvoetbal. Maar daar heb je ook zo'n periode aan de voorkant in. En nu heb je allemaal topspelers. Je hoeft daar niet inderdaad iets mega ingewikkelds te doen. Maar in die zes weken kan zoveel.
En dat is het. Als de basis waar jij het eerder over hebt, over die lange termijnvisie, als de basis ligt, dan is het ook makkelijker om in die zes weken daar wat nuances in aan te brengen. Ja. En het nog verder te brengen naar...
Oké, maar dan...
Ja, dus, ik ben dus echt razend enthousiast over Nigel de Jong als directeur topvoetbal dan bij de KNVB. Eerst dacht ik echt, ja, een TD-functie, wat het dan was. Bij de KNVB, wat heeft het nou voor zin? En waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Ook hoe het altijd is ingekleed. Ja, als je nu ziet wat hij doet, hoe hij zich hoe hij betrokken is bij het grote Oranje, maar ook bij Jong Oranje, ook bij de jeugdelftallen. Hij is overal bij aanwezig, bij trainingen, bij wedstrijden, bij wedstrijdbesprekingen. Hij is echt aan het kijken naar een visie en een speelwijze over wat moet Oranje uitstralen als we ergens op een toernooi zijn, als we ergens in Interland spelen. En dat is denk ik cruciaal. Als we dat idee hebben en daar kunnen we vorm aangeven als Nederlands voetballand, zeg maar. En we hebben dus één visie die we uitdragen. En dat kunnen we over meerdere jaren zeg maar uitsmeren. Dat iedereen die daarbij komt, daar gewoon in meegaat. Dat je weet, oké, ik kom bij Oranje. Dit wordt er van me verwacht. Als middenvelder wordt dit verwacht. Als aanvaller dit, als back dit, als keeper dat. Noem allemaal maar op. Ik ben daar echt razend enthousiast over. Want dat gaat ons echt verder helpen.
Ja, en dat gaat buiten formaties hoor, denk ik. Want ik snap bijvoorbeeld heel goed dat je nu zegt van oké, we hebben nu heel veel goede verdedigers. Dus we gaan met 5 verdedigers spelen. Ja. En dat je daarvan af moet stappen als dat een keer anders loopt. En je een keer heel veel goede aanvallers of heel veel goede buitenspelers, weet ik veel. Dat gaat buiten formaties
om. Ja, 100%. 100%. Ja,
ik ben het gewoon echt niet met je eens. Meen ik echt heel eerlijk, Nicky. Kijk, je kan het in ieder geval bijvoorbeeld spelpatronen. Zou je kunnen geven, oké, dit is hoe wij willen voetballen. Dit is hoe wij het willen aanpakken. Nigel de Jong geeft in dat interview zelf het voorbeeld. Bijvoorbeeld, we leiden geen vleugelaanvallers meer op. Misschien moeten we daar wat mee doen in de toekomst. Het gaat veel over het moderne voetbal, over trends, maar ook over systemen. Maar ik ben wel van het kamp die wel gelooft in... Je bent uiteindelijk gewoon afhankelijk van wat er op het veld staat. Op het moment dat jij... Je kan wel zeggen, we moeten vleugelaanvallers gaan opleiden. Maar zo werkt het niet. Je kan ze niet planten. Je kan ze niet...
Nee. Maar dat zeg ik ook niet. Dat is ook niet waar ik het over heb. Ik heb het over dat als we een speelwijze... Dus iets dat als... maakt niet uit wat voor kleur shirt je ze aantrekt. Je zou 11 voetballers zien dat je zegt... Hey, dat is het Nederlands elftal. Dat is Oranje, om het zo maar even te zeggen. Dan, als we dat met z'n allen hebben... Dan kom je er... ja, uiteindelijk op het veld krijg je steeds meer een idee. Wordt het steeds makkelijker als er mensen geblesseerd raken om ingepast te worden. Want je hebt een idee. Maar dan weet je ook waar je naar moet zoeken. En waar je mee bezig moet zijn in je opleiding. En uiteindelijk zijn de KNVB is ook verantwoordelijk voor de opleiding van de trainers. Nou, weet ik niet of dat altijd even goed is. Heb ik ook nog wel mijn mening over. Maar als we met z'n allen een visie hebben over wat Oranje moet uitstralen. En wat het Nederlandse voetbal is. Dan sijpelt dat door tot in het amateurvoetbal. Als het goed is. Als het goed is uitgewerkt. En als alles goed is uitgezet. En ja, dat duurt even voordat we er zijn. Maar er wordt hier wel nu een begin mee gemaakt. En ik ben daar wel echt heel enthousiast over.
Ja, ik meen het heel eerlijk. Ik vind het prachtige plan. Dat meen ik echt. En ik vind het idee altijd heel mooi. En ik snap de visie van... We willen een bepaald idee hebben van hoe we willen voetballen. We willen leuk, modern voetbal spelen. We willen attractief voetbal spelen. Maar ik denk dat in het voetbal zoveel afhankelijk is van dingen die je niet in handen hebt. Dat je dat nooit kan voorspellen. Dus ja, ik geloof daar niet zo in. En ik ben het met je eens. Je moet het idee hebben van we willen dat doen. Maar ik denk dat zoiets eigenlijk nooit... Ja, dat kan je ook nooit meten. Want dat is een plan wat over misschien wel 10 of 15 jaar...
Dat is misschien wel lastig. Maar kijk, inderdaad, resultaat is daarin altijd lastig. Want daarin ben je van heel veel dingen afhankelijk. Maar ik denk wel dat de manier hoe je tot bepaalde resultaten wil komen... dat heel belangrijk is. En ik ben, wat ik zeg... Ik denk dat we hiermee echt de goede weg in zijn gaan. En dat Nigel de Jong daar echt heel goed in is.
Ja, wat Nigel de Jong ook nog even als puntje op de agenda noemde... was iets wat er bij onze Nederlands voetballers meer wilden zien... was een stukje grinta... Hij gaf het voorbeeld van Argentinië, wat wereldkampioen werd natuurlijk. De wedstrijd tegen Nederland kunnen we allemaal wel herinneren. Daar zat in ieder geval genoeg grinta in. Ja, dit vind ik wel een hele loze term om er even in te gooien.
Ja, hij had het over mentale weerbaarheid. En dan wordt heel makkelijk altijd de term grinta erbij gehaald. En dat vind ik inderdaad een beetje makkelijk. Ik denk ook dat mentale weerbaarheid en grinta is absoluut niet hetzelfde.
Nee.
Dus ja, ik zie daar niet zoveel in. En ik denk ook niet per se dat het Oranje wat we hebben gezien de afgelopen jaren niet mentaal weerbaar is.
Nee, zeker. Als je het hebt over hoe vaak we nog terugkomen aan het einde of laatste minuten een winnende goal maken.
Precies. De kwalificatie was helemaal niet makkelijk.
Nee.
Nederland is vaak genoeg teruggekomen of het nou hele matige wedstrijden waren. Maar of terugkomen of
nou ja, de laatste wedstrijd tegen Argentinië is ook een voorbeeld natuurlijk.
Ja. Precies. Nee, precies. Dat is juist het voorbeeld van mentale weerbaarheid. Dus ja, grinta is een beetje een mooi modewoord geworden. Omdat nu maar overal wat met mentaliteit te maken heeft. Om daar maar grinta op te plakken. Maar dat ben ik wel echt met Bart eens. Dat raakt nu Kant nog wel in deze vergelijking.
En ik vraag me ook af, als je het dan puur over grinta hebt. Dus wel gewoon inderdaad dat wat Argentinië deed. Dat sleuren, dat irritant zijn. Ik vraag me ook af of je dat wel nodig hebt.
Ja, ik weet niet of dat echt bij ons past.
Nee.
In Argentinië hadden wij volgens mij genoeg grinta, jongens. Dus misschien dat we die term een beetje moeten vergeten.
We moeten een beetje met nokken, met grinta.
Precies. Hoe Nederland misschien wel een beetje grinta terug kan brengen... is door Jorginho Wijnaldum weer in het elftal op te stellen. Tussen, dat hoopt hij zelf. Zelf goede hoop dat hij weer terug kan komen in Oranje. Begint met goede hoop aan deze voorbereiding. En hoopt er gewoon weer bij te zitten met de selectie. Hij had wel een paar... Vallende interviews, kan je zeggen. Laten we beginnen met die van ESPN. Daar ging het over zijn overstap naar Al Ettifaq ook, als ik het even goed zeg. En daar werd vooral aangehaald van... Oké, had je niet beter naar een andere club kunnen gaan? Ook voor je kansen voor Oranje namelijk. En daar deed hij best wel een opvallende uitspraak. En dat is namelijk dat hij naar Feyenoord had gekund.
En had gewild ook. Eigenlijk was dat zijn favoriete optie.
Ik denk dat daar de meningen nog een beetje over zijn verdeeld. Maar hij zei, PSG vroeg 10 miljoen euro. En dan natuurlijk ook nog mijn salaris erbovenop. Het was onmogelijk om te realiseren. Het kon als ik heel veel wilde inleveren. Maar dat wilde ik niet.
Nee.
En uiteindelijk vertrok hij voor 8 miljoen naar Al Ettifaq met een slordige salaris van 288.000 euro in de week. Kijk, ik kan me niet heel snel irriteren aan voetbal. Ik vind het fijn als voetballers eerlijk zijn. En er zit denk ik ook wel een factor eerlijkheid in dit interview, toch?
Dat denk ik wel.
Maar dan vooral over, hij zegt toch wel eerlijk, ik ben voor het geld gegaan. Is dat hem te prijzen?
Ja, hij zegt niet, ik wil... Ja, hij eigenlijk wel. Eigenlijk zegt hij dat wel. In andere woorden...
Hij wilde gewoon niet zoveel inleveren.
Maar het is toch eerlijk dat hij dat zegt?
Zeker.
Ik heb er altijd wel respect voor.
Ja, ja. Ik vind dat ook prima. Ik vind dat eigenlijk ook alleen maar heel goed. En dat je niet nu gaat zeggen... dat wordt op een gegeven moment ook nog aangehaald. Dat Ronaldo gezegd heeft van ja... niveau van Saudi-Arabië is ongeveer league.
Beter dan volgens mij.
Nou ja, of beter dan zelfs. Nou ja, daar blijft Wijnaldum een beetje van weg. Die zegt ook, het is moeilijk om al die competities te vergelijken. En we hebben een paar goede ploegen. Nou, dat hele riedeltje wat al die spelers die daar spelen... of gespeeld hebben of mensen die daarmee te maken hebben... altijd afdraaien. Dus dat is een beetje het standaard verhaal. Ja. Ja, en hij is dan wel zo eerlijk om te zeggen... ja, weet je, ik had andere opties... maar ik wil gewoon geen doekjes inleveren.
Ja, ik ben als Feyenoord heeft me dit wel... dit interview deed me pijn... maar tegelijkertijd begreep ik het ook heel goed. Op Twitter was natuurlijk heel veel kritiek gelijk te vinden. Mensen die zeiden Kuit, Van Persie... dat waren nou echt clublegendes die kwamen terug. Maar wat mensen niet helemaal beseffen... is dat Kuit en Van Persie ook tussendoor... gewoon nog even naar Fenerbahçe gingen... Die gingen er ook niet naartoe om, misschien wel ook deels voor de sportieve uitdaging. Maar ik denk ook voor een heel groot deel gewoon voor het geld wat je daar toen al kon verdienen. Van Persie toen hij terugkwam, kon amper een 10 minuten voetballen. Ik bedoel, die was helemaal niet fit meer. Kuit was ook 4,35. Als Wijnaldum nu nog een jaartje in Saudi-Arabië voetbalt, dan zou hij in principe op dezelfde leeftijd terug kunnen komen als die gasten.
Ja.
Dus ik vind die kant van de kritiek, vind ik heel onterecht. Maar wel dat hij zegt, ik had graag naar Feyenoord gewild. Als je echt zo graag naar Feyenoord had gewild, had je wel ingeleverd, toch?
Ja, nou ja, het kan ook een soort, wat jij zegt, een soort opmaat naar komende zomer zijn. Dat hij nu zegt, van ik had heel graag naar Feyenoord gewild, om dat zaadje maar weer even opnieuw te planten natuurlijk.
Ja, ja, inderdaad.
Maar stel ook, dat hij, gewoon even heel klein zijstapje, stel dat hij van de zomer komt op het middenveld, zou je daar blij van worden? Ervan uitgaan dat er misschien iemand vertrekt daar. Wiever staat natuurlijk in de belangstelling van verschillende clubs.
Nee, ja, kijk, bij Feyenoord zijn we nu al heel erg doorgeslagen. En we mogen alleen maar gasten van 23 of jonger halen. We denken dat we een soort voetbalmanager spelen. Maar gasten met dat soort ervaring, die zijn ook gewoon goud waard voor je ploeg. Dus ik denk, als het niet tegen te veel geld is inderdaad. En dan zie ik geen reden dat Feyenoord hem er niet bij zou moeten halen. Lijkt het mij fantastisch om hem in ieder geval nog een jaar, mocht hij echt fit zijn, 2 jaar... nog in het shirt van Feyenoord te zien spelen.
Daar. Bijvoorbeeld met Saruki op 6 en dan hij en Timber daarvoor.
Ja, Saruki misschien niet, maar in een andere vorm misschien wel. Niet de grootste Saruki-fan. Maar eigenlijk was dit nog niet het meest opvallende interview van Wijnaldum, want eigenlijk kwam alle kritiek op zijn interview wat hij gaf aan Noah Vahlen. Waarin die trouwens een geweldig interview gaf. Moet ik echt even de props voor geven. Was super kritisch. Ging vooral in over zijn morele kwestie. En waarom hij is gaan voetballen in Saudi-Arabië. Ja, toen ging het een beetje mis, hè jongens?
Ja, het is een interviewtje van een kleine 10 minuten. En eigenlijk gaat het een heel lang gedeelte van het interview. Is het eigenlijk best wel oké. Gaat het inderdaad over het leven in Saudi-Arabië. En is hij heel open en eerlijk. En zegt hij ook, ja, ik weet dat er misschien dingen spelen. Alleen, ik kan alleen maar vertellen over wat er in mijn wereld zit.
Ja, dat...
Zeg maar, ik kan alleen maar vertellen wat ik zie en noem allemaal op. Ja, en dan denk je nog...
in principe een aardig bekrompen gedachte is.
Ja.
En voor iemand die heel veel doet
daarom
met maatschappelijke projecten. Dan is dus wat je dus niet doet is...
Ik zie het niet, dus het bestaat
precies,
niet.
Ja, precies. Ja. Nee, dat is eigenlijk al, zeker voor hem is dat vrij heftig. Maar dat is nog dat je denkt, oké, prima. Je praat een beetje naar jezelf toe en naar je eigen leven
maar...
toe. Ja, het is niet helemaal oké, wat je nu doet. Maar prima, steek dat interview lekker af. En toen sloeg hij op een gegeven moment door toen hij de toeslagenaffaire erbij haalde, toch? Of,
Ja, ik snap nog steeds niet wat hij er nou precies mee bedoelde. Maar überhaupt het noemen, de vergelijking stellen slaat al helemaal nergens op.
Ja, ik zal hem even citeren. Hij vergeleek inderdaad de mensenrechten in Saudi-Arabië met de toeslagenaffaire hier in Nederland. En toen zei hij, ik heb niemand gehoord dat de spelers in Nederland niet in de Nederlandse competitie mogen spelen. Als je er zo naar gaat kijken.
Ja.
Je kan het gewoon bijna niet uitzenden, vind ik.
Nee, het is echt, hoe haal je het in je hoofd om die vergelijking te maken, zeg maar. En om op die manier proberen je eigen gelijk of zo te halen. Ja. Of ervoor te zeggen dat wat jij doet of wat jij vindt of wat jij je ertoe drijft om naar Saudi-Arabië te gaan, te vergoeilijken, omdat hier in Nederland ook een toeslagenschandaal, of tenminste een toeslagenschandaal geweest is. En dat we hier in Nederland wel gewoon voetballen. En dat het dan anders is. Dat is toch totaal idioot. Zeker voor iemand, wat jullie net zeggen, van het kaliber van Wijnaldum, die altijd zo maatschappelijk betrokken geweest is, die zo voor gelijkheid is, die juist zegt, we moeten hard voor dingen staan, ook als het jezelf misschien niet overkomt. Het slaat echt totaal nergens op.
Nee, ik vind echt, we hebben het over de paai natuurlijk gehad, was op de persconferentie. Ja, ik vind dat je als Koeman zijn hier ook best wat mag van zeggen, want dit is echt een super schandalig interview. Zeker iemand die zoveel acties heeft gedaan, ook wegens racisme. En dat betekent niet dat je, als je het één doet, moet je het ander ook doen. Dat is natuurlijk niet... Hij hoeft niet voor alles op te komen. Hij is niet een wereldverbeteraar.
Je bent geen moraalridder.
Ja. Nee, precies. Zo moeten we dat ook niet zien. Maar hij vertelde ook van, ja, en het wordt ook beter en het is gaan ontwikkelen. Ik had één Google search nodig om te vinden dat sinds 2017 de situatie in Saudi-Arabië alleen maar slechter is geworden op het gebied van mensenrechten.
Ja, volgens
Amnesty International.
Behoorlijke bron.
Ja, behoorlijke bron. Ja, dan kan je dit niet verdedigen dat hij dit zegt. En echt een schandalig interview. Hij lult zichzelf eigenlijk steeds verder
Ik had het ook niet van hem verwacht, man. Zeg maar, sowieso de stap naar Saudi-Arabië verwacht je niet van iemand als Wijnaldum precies om deze redenen. Maar dan ook, als hij er dan mee geconfronteerd wordt, ja, neem dan inderdaad gewoon die kritiek en leg het inderdaad uit zoals jij het voor jezelf hebt bedacht eigenlijk. Of ziet van ik zie dit, ik zie niks geks. Zo is het. Maar waarom tegengas geven?
Ja,
waarom
tegengas
geven? Ik had dat echt niet van hem verwacht.
Accepteer het, praat er een klein beetje omheen. Dan vinden we nog steeds eigenlijk een klein beetje een lul. Maar dan is het nog oké, zeg maar. Maar doordat je nu tegengas gaat geven, dan zet je jezelf echt zo voor paal, jongen. Dat is echt ongelooflijk. En ik kan me dus heel goed voorstellen dat je als een club als Feyenoord nu bijvoorbeeld zou denken, nou ja, we doen misschien dat we dit toch niet doen voor volgende zomer. En dat is toch jammer.
Nee, ja, daar heb je helemaal gelijk. Ik weet trouwens zeker, dit gaat nog een staartje krijgen, hoe dan ook. En het zal vast niet de laatste keer zijn dat wij het hierover hebben. Maar voor nu wel, want we gaan het nog even over clubvoetbal hebben. Want daar zijn ook gewoon leuke ontwikkelingen gaande. Zoals dat Joshua Kimmich hoog op de lijst bij Bayern München om te gaan vertrekken. Is een van de grootverdieners van Bayern. Ik schrok echt. De beste man verdient 19,5 miljoen euro bij Bayern München.
Is dat zo gek? Wanneer heeft zijn contract volgens mij 2 jaar geleden?
En niet zo heel lang geleden inderdaad, ja.
Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo gek dat hij zoveel verdient.
De jongen vanuit de eigen jeugd heeft het goed gedaan, is belangrijk geweest.
Ongelooflijk goede speler, ongelooflijk belangrijk voor Bayern geweest.
Ja.
Ja, even 2021 heeft hij 4 jaar bijgetekend.
Ja. Ja.
En nu is er dus gewoon een slechte verstandshouding tussen de club en speler. En is eigenlijk van beide kanten het vuur een beetje gedoofd. Ze hebben nogal gepraat over een contractonderhandeling.
Ja.
Maar blijkbaar is hij daar heel koppig in geweest. En wilde
waarschijnlijk wil Bayern het iets verlagen. Of in ieder geval hetzelfde houden. En wil Kimmich nog meer.
Ja, en Bayern vindt het eigenlijk ook niet zo erg. Zijn sowieso de afgelopen jaren wel veel aan het verjongen. Hebben natuurlijk gasten als Boateng, Alaba, Hummels. Al die gasten zijn natuurlijk vertrokken. Zijn wat jongere gasten voor teruggekomen. En ze hebben Pavlovic, hebben ze natuurlijk een super jonge, talentvolle backup eigenlijk. En op dit moment zien ze hem alleen nog maar als rechtsback. En dat doet mij wel een beetje pijn, man.
Ja het koppeltje met Goretzka, wat natuurlijk op papier echt een powerkoppel is, om het zo maar even te zeggen. Hè. Dat past perfect, zij met z'n tweeën. Maar ja, die laten het bij Bayern toch ook niet altijd echt zien. En in Duitsland waren die ook vaak met z'n tweeën op het middenveld. Nou ja, we weten hoe het met der Mannschaft gegaan is natuurlijk de afgelopen jaren. Ja. Dat is niet heel lekker. En dat zal daar misschien wel een beetje mee te maken hebben. Dat in de praktijk loopt dat toch niet helemaal zoals het zou moeten lopen. Dus dan is de verhuizing van hem naar rechtsback toe weer misschien wel logisch. Hè? Met Laimer lijkt het misschien wat beter te kloppen daar ook op het middenveld. Nou ja, Pavlovic is een goede speler. En volgens mij, wat we allemaal wel ook een beetje weten van Kimmich, hij heeft wel natuurlijk een redelijk egootje erop zitten. Hij vindt zichzelf heel belangrijk. Hij draagt zichzelf ook altijd heel erg uit. Veel borstgeklop. Borst vooruit voetbalt hij ook altijd. Ja, als hij zelf echt vindt dat hij weergeloos op nummer 6 is en hij moet naar rechtsback, dan denk ik misschien wel dat voor hem een echt wel de doodsteek geweest is.
Je mag toch met zijn kwaliteiten best een beetje arrogant zijn?
Zeker, mag ook wel. Alleen, ja, dat kan je wel op een gegeven moment, als dat dan net niet helemaal uitkomt, ja, dan moet je ook verkassen, denk ik. Als je jezelf zo goed en zo belangrijk vindt.
Nou, Sky Duitsland heeft al een hoop clubs genoemd. Waar het eigenlijk op neerkomt, eigenlijk elke topclub in Europa kan die naartoe. ik zie hier...
Hij wil zelfs dan niet naar City en PSG.
Nee, dat vindt hij denk ik net... Nou, sport, daar kan hij net niet aan spelen toekomen misschien.
Volgens mij had het er meer mee te maken toch dat hij per se bij... hij wil niet per se bij het nieuwe geld voetballen of zo, toch? Hij had nog wel iets dat hij een beetje bij een traditionsverein wilde voetballen.
Het is natuurlijk zo mooi dat mensen Schneider, die hebben natuurlijk zulke mooie...
Precies.
Bestuursleden die uit van die kosher landen komen.
Ja, en, gaat allemaal goed, joh.
Ja, dat is allemaal geweldig. Maar inderdaad, Arsenal, Liverpool, United, Real, Barcelona worden allemaal genoemd. Als wij nu, voor Joshua Kimmich, geweldige speler, een club zouden mogen uitzoeken. Wij zijn zijn zaakwaarnemer. Waar gaat hij naartoe?
Ik eerst?
Ga jij maar eerst.
Oké, ja, jullie zaten zo naar mij te kijken. Nou ja, ik heb even naar al dat clubje, naar al die clubs gekeken naar waar hij naartoe zou kunnen en waar hij eventueel naartoe zou willen. Ik denk dat het, gezien ook zijn ego, dat hij graag dus heel belangrijk wil zijn en dat hij op 6 wil voetballen altijd en dat hij echt de vormgever wil zijn, denk ik dat hij misschien beter net iets daaronder kan voetballen, omdat de absolute top hebben daar al geweldige voetballers lopen. Ik zou Spurs heel vet vinden. Ik denk dat hij in het voetbal van Ange Postecoglou, dat hij daar zeg maar, best wel belangrijk in kan zijn. Als nummer 6, daar veel de bal krijgen, veel mee willen voetballen. Het is heel dynamisch, dat kan hij. Hij kan ook veel bijsluiten. Ik denk dat hij een mooi koppel kan vormen met Bissouma, die echt wel iets meer de krachtpatser is daar. En omdat het net iets onder de echte top is, kan hij daar echt de belangrijke man op het middenveld zijn. En als je echt naar de topploegen in de Premier League bijvoorbeeld kijkt, gaat dat denk ik al wel weer lastiger worden als je ziet wat daar allemaal in de rondte loopt. Dus ik denk dat hij bij Spurs, dat het wel heel vet kan zijn. En dat dat de volgende stap kan zijn in het project van Postecoglou om echt wel weer de structureel in de top 4 te gaan zitten. Dus ik zou dat wel een hele vette stap vinden.
Kan vet zijn. Ik denk alleen wel dat inderdaad, we noemen het ego nu al een paar keer. Ik vraag me af of je het wil doen.
Nee, ja, dat
weet ik ook. Spurs heeft het geld nu wel.
Ja.
Dus het kan, het is mogelijk. Ik vind het best een leuke.
Maar wat zou jij doen?
Ik zou United.
Ja?
Ja, als je kijkt naar het middenveld van United nu. Je ziet bijvoorbeeld, ze zijn al heel lang met die 6 positie bezig. Casemiro is het net niet. Amrabat is natuurlijk totaal niet goed uitgepakt. En ik denk dat Kimmich daar wel de juiste speler voor zou kunnen zijn. Die echt dat middenveld naar zich toe gaat trekken en opnieuw neer gaat zetten. En daar de lijntjes uit gaat zetten. Dus ik zou United adviseren.
Mooi duo met Menu. Daarnaast.
Ja. Boah. Ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn suggestie was hetzelfde, ook Manchester United. En bij mij zit het er vooral in dat wat United echt mist is iemand die de linie zeker op middenveld echt bij elkaar houdt. Want daar ligt zo ruimte altijd.
Ja.
En hij is natuurlijk wel een speler die buiten dat hij aan de bal fantastisch is, ook gewoon heel erg bezig is met de mensen om zich heen. Dus daarin kan hij inderdaad, of het nou met Mainu is of misschien wel zelfs met Casemiro, kan hij daar echt een topduo mee vormen, denk ik. En denk ik wel dat het het soort speler is dat Manchester United zou kunnen gebruiken.
Toch dus alle drie Premier League ook. Is dat denk ik echt de competitie waar hij dan naartoe moet?
Ik zat nog even aan Italië te denken. Maar
die kunnen toch niet betalen.
Ja, dat denk ik inderdaad.
Spanje is misschien ook wel leuk. Hè? Ik zou misschien Barcelona zou misschien wel vet zijn.
De lelijke voetballer.
Is hij te lelijk voor Barcelona?
Ja, kijk, Toni Kroos is een Duitser, maar dat is een mooie voetballer. Dat is een lekkere voetballer.
Daar ben ik het echt niet mee eens.
Ik vind Kimmich geen voetballer waar ik de tv voor aanzet.
Dan kunnen we het
niet over eens zijn.
Zo bang dat elke grote naam middenvelder die naar Barça gaat, dan heb je toch zoiets van...
Ja, nee, dat is
zo. En bij Real gaat hij niet spelen.
Nee dus, daarom.
Dat is super zonde.
En al de Premier League is het.
Ja, Bayern gaat sowieso nog genoeg gebeuren. Worden natuurlijk geen kampioen dit jaar. Ik vind het eigenlijk wel pijnlijk, want je ziet nu heel veel gasten van de club weggaan. Begint toch een beetje zijn identiteit daardoor te verliezen. Bayern wil toch veel spelers opleiden. En dat is zonde.
Dappere strijder Thomas Müller blijft over zo meteen in zijn eentje.
Trainer.
En Neuer, niet te vergeten.
Ja, en Neuer natuurlijk. Ja, nee, dat zijn eigenlijk...
Goretzka is niet helemaal, maar hoort wel een beetje bij Bayern.
Later gekomen.
Hoort wel een beetje bij Bayern. Maar
telt niet helemaal mee.
Ik denk dat wij het heel veel over Bayern gaan hebben deze zomer. Want het staat een hoop te gebeuren.
Zeker.
We zijn er weer doorheen gevlogen, jongens. Ik wil jullie van harte bedanken. Ik wil ook alle mensen thuis bedanken. Ik moet wel een oproepje doen, want jullie moeten allemaal ons WhatsApp-kanaal gaan checken. Want wat kan je daar zien? De unboxing van de bord op schootborden van niemand anders dan Wouter Boerkamp. En dat wil je echt niet missen. Morgen zijn we weer terug met een nieuwe daily en we zien jullie dan. Ciao!